Welkom, luisteraars, op deze 10e aflevering van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. Welkom, collega's, opnieuw. Vandaag, in deze 10e aflevering, gaan we het hebben over jongens of mannen in relatie. Ik denk dat Sonja vorige keer een heel groot pijnpunt van hedendaagse relaties blootgelegd heeft. En dat is het gevoel dat soms bij beide partners in een relatie is, hè, dat er een mama is met een zoonke. Natuurlijk zit daaronder altijd tegenovergestelde, hè, een papa met een dochterke. Maar we zouden kunnen stellen dat dat collectief momenteel een heel groot energielek is voor iedereen. Zowel voor de mama in dat beeld als voor het zoontje. Als voor de kinderen, want die zitten daar natuurlijk ook niet op te wachten als voorbeeldfunctie. Vandaar dat wij besloten hebben om het in een aantal afleveringen daar dieper op in te gaan. En vandaag ga ik daar de mannen, het standpunt van de mannen in proberen te belichten. En ik ga dat doen vanuit het beeld van de schaduw, wat misschien een moeilijk beeld is, maar wat wel belangrijk is in deze om het dieper te kunnen begrijpen. Wat is de schaduw in ons? Heel kort, dat is eigenlijk alles wat we niet willen zijn. Wat dat eigenlijk buiten onze persoonlijkheid ligt, maar ook buiten wat we graag willen dat de wereld in ons ziet. Er is nog iets, Jung heeft dat beschreven, er is nog heel veel daaronder wat ons beïnvloedt. Onbewust, onderbewust. Het is gewoon om daar een aantal elementen uit te halen, zonder te zeggen dat dat voor iedereen dezelfde elementen moeten zijn. En mijn boodschap is sowieso: ga op onderzoek binnenin jezelf, want dat is de enige manier om daar echt helderheid in te krijgen. Dus geloof mij niet bruutweg dat het is zoals ik het zeg, maar ga op onderzoek als man binnenin jezelf om te zien wat zit daar nu eigenlijk aan diepere angsten, aan diepere beelden. Dat is wat wij te doen hebben en wij hebben ieder onszelf daartoe uiteen mee te zetten. Wat merken wij nu bij mannen in relatie? Eigenlijk merk ik progressief, en het wordt niet beter, het wordt erger, een soort verlorenheid, een soort verwarring. Eigenlijk weten ze niet meer hoe dat ze zich in relatie moeten bewegen, moeten gedragen, moeten voelen. En het lijkt bijna, als ik jong was, ik ben nu op een meer gevorderde leeftijd, zullen we dat maar zeggen. Als ik jong was, dan was je zei een Jeannette, dan was dat een scheldwoord. Dat was een scheldwoord. En nu is het eigenlijk bijna geworden, je zei een man. Dat is bijna een scheldwoord geworden. Ik zeg niet dat dat al zover is, maar in die richting gaan we. En dat is eigenlijk wat er meer en meer in die perceptie van mannen ook insluipt. Van, ik mag geen man zijn, ik wil niet op mijn vader lijken, maar ja, wat dan wel? En we zouden kunnen stellen dat mannen eigenlijk last hebben van een soort ideaalbeeld, in elk geval in een gezin. Een ideaalbeeld is eigenlijk een beeld, een ouderbeeld, zoals een mama die zich opoffert. Dat is toch nog een ideaalbeeld. En en dan begin ik daaraan. Maar ja, ik begin er al aan met beeld. Ik ga dat niet kunnen. Ja, ik ga dat zeker niet kunnen. Ofwel ga ik mij zo in bochten wringen en de sympathieke peer of de begripvolle vader proberen uit te hangen, maar die heel erg, ik zou zeggen, zich idealiseert op een vrouwelijk beeld van een moeder, dat ik bijna continu door de mand val en dat ik mij eigenlijk op den duur meer als een soort van jongetje ga gedragen dat vraagt om aandacht en dat vraagt om bevestiging en dat vraagt om zie toch dat ik toch goed ben. Ik ben een goede man, alsjeblieft. Mama, zie hoe een goede man dat ik ben en zie hoe goed dat ik u probeer te helpen. Maar ja, ik kan dat natuurlijk niet zoals jij. Dat is een soort van onderstroom in die relaties. En natuurlijk, daar zit langs beide kanten, dat is een machtsuitoefening, ook van mannen. Mannen proberen daarmee eigenlijk dat hele moeilijke gegeven van die relatie eigenlijk naar hun hand te zetten, zoals dat vrouwen eigenlijk in dat de zelfopofferende moeder, de zelfopoffer, zie wat ik hier allemaal doe en wat ik hier allemaal recht haal, dat is natuurlijk ook een machtsuitoefening. En als we dat niet bekijken vanuit macht, wat dat natuurlijk iets is, ja, waar we allemaal niet graag naar kijken, dan geraken we daar nooit echt uit. Ja, wat dat is, is dat mannen eigenlijk zich verward voelen en eigenlijk dan gaan twijfelen aan zichzelf en niet meer weten wat ze willen. Is dit dan de relatie waar ik in moet zitten? Is dit het dan? En eigenlijk ja, het heel moeilijk hebben heden ten dagen. Ik zou zelf zeggen nog moeilijker dan 1, 2, 3 generaties geleden om zich eigenlijk een plek binnen die woning, binnen hun gezin, om zichzelf een plek te geven. Een plek die een andere plek is dan de plek van hun partner. En de plek als vader is een andere plek dan de plek van de moeder. Een andere plek. Maar die daarom niet minder is of niet meer, heeft gewoon te maken met een bepaalde bevrijding daarin. En mannen bekijken heel erg, momenteel, kijken heel erg naar wat vinden de anderen ervan hier. En in dat opzicht zitten heel erg te kijken naar wat dat de partner vindt van hun vaderschap. Ja. En natuurlijk, die partner die zegt, ja, maar ik offer mezelf zo op en ik moet hier alles doen, dus help mij. Maar ja, help mij betekent eigenlijk word de tweede moeder. Dus mannen zitten daarin heel verward in, en dan maar een poging, een halfslachtige poging noem ik dat dan doen, om de tweede moeder te worden. Nou, natuurlijk nooit genoeg, want ze kunnen dat ook niet goed op die manier. En eigenlijk hebben ze totaal geen beeld van wat kan ik hier eigenlijk bieden, wat hier niemand biedt. Dus dat hele ideale vaderschap momenteel is gestoeld op bijna een ideale vrouwelijkheid. Mannen zijn dan de begripvolle, ze gaan hun kinderen begrijpen en ze gaan dus eigenlijk iets bieden waar ze op zich ook misschien niet zo heel goed in zijn. Oké, wat ligt daar nu onder als we dan gaan naar de schaduwbeelden? Want dat was toch de bedoeling om dat dieper te begrijpen. Bijna heel veel mannen momenteel, of in elk geval, laat ons spreken uit ervaring, degene die bij mij komen, degene die, waar ik mee spreek, want daar haal ik natuurlijk al mijn informatie uit, zijn bang om geen goede vader te zijn, zijn bang om de vader te zijn zoals er zij in hen hadden, die ze zij dan benoemen als emotioneel niet aanwezig, of autoritair, of gewelddadig. Ik bedoel, dan zien we al, daar zitten al elementen in van die schaduw van de man. Dat gaat dan vooral over de gewelddadige man. Hè. En dan, omdat hij niet gewelddadig wilt zijn, stappen we het af. Het zij dat hem zich terugtrekt in zijn games, het zij dat hem zich terugtrekt in zijn porno, het zij dat hem zich terugtrekt met de mate in zijn werk, op stap. Hè. Er zijn verschillende manieren, maar het is altijd een terugtrekbeweging. Maar niemand denkt eraan dat die mannen eigenlijk zich misschien terugtrekken, onbewust, omdat ze denken, anders klop ik hier iedereen dood. Hè. Dus dat is, terugtrekken is ook iets om... Ja, ik kan mij terugtrekken om niet te beschadigen. Ja. Het is ook heel gek, als we daarbij stilstaan, dat in die games, hè, waar zoveel jongens, meer dan meisjes, verslaafd aan zijn, dat daar zoveel geweld is. Daar zijn die mannen oppermachtig. En die vinden dat geweldig. In porno, kijk naar porno, wat zie je daar? De verkrachtende man. Hè? De mannelijkheid. Maar tegenwoordig kan dus die mannelijkheid blijkbaar alleen nog in afgesneden werelden die eigenlijk voor de jongen bedoeld zijn. Hè? Voor het spel, het amusement. Dus daar tiert dat welig, dat beeld van de man, terwijl dat eigenlijk in het echte leven, waar beslissingen moeten genomen worden over de kinderen, over de vakantie, over het huis, over van alles, daar is dat eigenlijk een soort van heel verdunde soep daarvan. En daar kunnen ze met die energie niet terecht. En zitten ze ook in het beeld van, oké, hier wordt daar niet op gewacht en hier gaan we dat niet doen. Hier gaan we een brave, aangepaste, pleaserige man zijn, maar ja, die eigenlijk dan een andere versie is van die jongen. En ik denk dat mannen gewoon die stukken niet bijeen krijgen momenteel. Ze krijgen die niet. Ze springen van het een in het ander en ze zijn eigenlijk verscheurd ergens daarin. Daarom dat eigenlijk, denk ik, de gewelddadige man, de wilde man, het geweld van de man, meer en meer in de schaduw terechtkomt. Oké, dat is de maatschappij die zo evolueert. Ik heb altijd vertrouwen in hoe dat de maatschappij evolueert. Waarom? Omdat ze in elk geval nooit achteruit gaat gaan. Dus ze gaat vooruit gaan. Dus dit is weer opnieuw een stap naar iets anders. Wat hebben mannen te doen? Ja, mannen hebben dat geweld en dat wat dat in hen zit, dat te maken heeft met die woede. Met enerzijds heel plezierig, maar dan ook weer heel woedend. En dat hele over en weer gaan. Tussen, ik wil me altijd maar terugtrekken in die spelletjes, maar ik wil er dan wel ook zijn. He, ook dat hele, wat is dat afwezig zijn eigenlijk? Wat is dat afwezig zijn? Als je zit te gamen, zijn ze dan afwezig of zijn ze dan aanwezig? Ik bedoel, hebben zich daarmee uiteen te zetten. Dat is mijn boodschap, uiteen te zetten. Ja, daarom, ik ben een grote fan van schaduwwerk. Want dat is het enige dat mij in heel dit heel verwarrende iets van helderheid heeft gegeven. Dat je merkt dat je door zowel geweld als kwaadheid, als al die duistere tendensen die in ons zijn, als je die binnen een bepaalde structuur kunt beleven, kunt belichamen, en stilletjes aan komt dat meer, wordt dat meer geïntegreerd in waar je bent. En dat betekent dat de splitsing opgeheven wordt tussen een bepaald masker, wat dan voor de meeste mannen toch een grijns is van zie je een sympathieke peer dat ik ben, en dat wat erachter zit, wat dat iets veel rauwer is en ruwer, maar wat dat ook veel meer energie bevat. Meer, zou het kunnen levenskracht noemen. En natuurlijk is de bedoeling om daar een geïntegreerd geheel van te maken. Het is niet de bedoeling dat die mannen thuis alles kapot gaan slaan. En bedoel, daar gaan we niet naartoe. Maar het is wel nodig dat zij de stukjes aan elkaar integreren, zodanig dat ze meer uit die stuk worden. En ik denk dat dat de grote... Een man uit één stuk, dat is geen jongetje. En die split zich niet in iets zeer plezierig om dan een bepaalde wildheid achter te verbergen. Want dat werkt niet. Ik bedoel, het werkt niet. En natuurlijk is daar een heel belangrijk beeld. Het hoe zij kijken naar dat ideaal van die opofferende moeder. De moeder die zich opoffert. Waar zij eigenlijk alleen maar kunnen zien dat ongelukkig is voor de moeder. Zij kunnen niet zien dat zij daar ook als zoon echt onder geleden hebben, dat een molensteen is. En dat ook hun eigen kinderen, dat die eigenlijk niet zitten te wachten op een opofferende moeder. Dus dat zij daar zeker niet moeten aan deelnemen, maar dat ze daar met een totaal andere energie moeten komen. Meer dan dat ze nu doen. Maar oké, dat is een individueel traject voor iedereen. Ik vind het ongelooflijk boeiend om daar over na te denken, om daarbij stil te staan. Ik denk echt dat we ook met die beelden naar de toekomst moeten. We moeten niet terug naar bepaalde archetypische ideaalbeelden van de jager of van de man in al zijn kracht. We moeten met dit beeld vooruit. En dit is het moment, denk ik, om de schaduw te integreren voor de mannen en vermoedelijk voor iedereen. Dus ik ben, ik ben heel blij dat ik over dit onderwerp heb kunnen spreken, omdat het iets is dat mij echt heel nauw aan het hart ligt in mijn werk met zoveel mannen. En ik ben natuurlijk nieuwsgierig wat jullie, mijn collega's, hiervan vinden. Dus ging gaan we als eerste naar Livia, hè, dacht ik. Ja, Livia.
Ja, merci Bart. Het is altijd tof om je daar vol passie over te horen praten. En ja, wat dat bij mij vooral blijft nazinder is ja, dat er toch een angst zit in mannen. Een angst en van daaruit ja, dus het kind ook in zich. En dat we van daaruit eigenlijk in een soort van excuses kunnen gaan blijven zitten. Hè. En natuurlijk die afleidingen helpen ons daarbij. Hè. En ook ja, het blijven kijken naar de andere, dus ook naar de vrouw blijven kijken van wat dat die doet en daar eigenlijk bijna een kopie willen van worden, terwijl dat ik echt geloof dat wat dat vrouwen eigenlijk willen, is dat die man in zijn kracht komt. En uiteraard kan dat maar als we allebei in onze kracht komen. Hè. Dus moeders hebben daar, allee, vrouwen hebben daar uiteraard hun bijdrage in te leveren om die dynamiek te gaan veranderen, zodanig dat ja, als die beiden in die kracht komen... Ja, dan komt er veel meer naar voren van, ja, wat wil ik nu eigenlijk? Hè? Wat wil ik? En dan gaat het niet over pleasen of dan gaat het niet over wat moet ik doen, maar kom er veel dichter bij die essentie. En uiteraard is dat ook bij iedereen anders, hè? Want er zijn geen twee mannen gelijk en geen twee vrouwen gelijk. Dus daar zit ook een eigenheid in, dus we moeten ook geen kopie worden van een andere man of een andere vrouw. Maar ja, wel onze kracht vinden. En ik denk dat iedereen... En dan komen we natuurlijk nog in een groter geheel. Dan overstijgen we het man zijn en de relatie. Maar ook nog de community van... Ja, wat hebben wij hier te doen in dit leven eigenlijk? Mm. Dus, dus we hebben dat allemaal erbij te nemen eigenlijk om daartoe te komen, denk ik.
Dank u wel. Misschien iets klein dat ik er nog kan aan toevoegen, omdat je dat net zei... Het hele fijne dat ik als schaduwwerk ook vind, is dat wij daar eigenlijk bewegen als lichamen zonder gender. Zonder gender. Dus er is een plek waar dat eigenlijk zelfs dat genderschap is deel van onze persoonlijkheid, eigenlijk van het geleerde. En als we die plek daaronder kunnen betreden, dan zien we dat daar mannen en vrouwen aan dezelfde, laat ons zeggen, als lichamen op dezelfde manier bewegen, met hetzelfde geweld, met dezelfde kwaadheid, met dezelfde emoties, met dezelfde bewegingen, met hetzelfde energetisch lichaam. En dat helpt ons ook om daarna, als we dan terug, daarna komen we terug in onze normale persoonlijkheid, perceptie, taal, en dan worden we terug man, zou ik kunnen zeggen. En dat helpt daarbij. Maar ik denk dat dat ook belangrijk is om te zeggen, dat we in die schaduw, dat we daar... Dat eigenlijk buiten, zelfs buiten gender ligt. Dus dat wat ik eraan toevoeg, dank u wel voor al uw toevoegingen. En dan gaan we nu naar Job.
Ja. Een mooi thema. En ik denk eigenlijk vooral dat... ik denk dat de relatie eigenlijk het ultieme middel is om onszelf als man van jongen naar man te kunnen transformeren. Ik denk dat wat ik zelf heb ervaren, maar wat ik toch ook wel veel zie bij cliënten, is dat toch in het algemeen toch vanuit de staat van een jongen vaak relaties worden aangegaan. En dat dan tijdens de relatie op een gegeven moment het niet meer lukt. Of dat ze niet meer door kunnen gaan op de manier hoe ze tot nu toe eigenlijk altijd oplossingen hebben gezocht. En als de mensen dan in therapie komen met het idee van ik zit vast, ik moet, hoe kom ik weer terug zoals ik eigenlijk was? Of dat ze zeggen, ik zit vast, ik moet waarschijnlijk uit deze relatie, want het lukt mij niet. Dat nu eigenlijk het moment is om dan te kunnen gaan kijken van oké, stel als ik er nu vanuit ga met dat beeld van dat ik nu meer in mijn jongen zit en dat ik nu, doordat ik vast zit, de gelegenheid krijg om wat zit er nu vast? En dan kun je inderdaad je schaduwkanten gaan onderzoeken en bekijken. En dat naar mijn idee een mogelijkheid is om eigenlijk in de relatie, in vaderschap, in partnerschap, zicht te krijgen op je schaduwstukken. Omdat je eigenlijk dan in de relatie, als je het gevoel hebt van het gaat niet meer, dan moet je eigenlijk echt gaan zoeken naar oplossingen. Naar oplossingen. En wat ik merk, dat toch veel mensen, waar veel mannen toch wel een bepaalde angst op hebben, is toch om als een geweldenaar te zien. Waardoor ze ook het moeilijker vinden om te zeggen van dit is waar ik voor sta, dit wil ik. Of ook met een bepaalde, ik denk gezonde agressie aan hun partner te durven vragen, maar wat wil je dan? En dat het jongetje, als ze daar te veel in blijven, die blijft uit de weg gaan van wat wil ik en hoe gaan we dat doen? En wat wil jij en hoe kunnen we dat gaan doen? En hoe meer je de moed ontwikkelt, en dat is hoe ik eigenlijk zowel onze coaching als onze workshops noem, dat eigenlijk vooral is om het volwassen stuk, of in dit geval van jongen naar man, de man moediger te laten worden om wel dat traject in te durven gaan om oplossingen te zoeken. Dus dat is een stuk wat ik er nog aan toe wou voegen.
Dankjewel. Heel blij dat je dit toevoegt, omdat er natuurlijk allemaal kleine stukjes zijn die toevoegen aan die hele puzzel. Ik denk niet dat we hem helemaal gaan leggen vandaag, maar allee, we gaan nu naar Sonja.
Oké, dankjewel Bart, dankjewel collega's voor deze boeiende aanzet, theoretisch kader. En ik wil misschien even inzoomen, omdat ik vaak hoor het jongetje. En het beeld dat dan misschien komt, is van meer het please-gedrag en het braaf zijn. Maar ik maak altijd graag een beetje een persoonlijk voorbeeld. In de relatie met de vader van mijn kinderen, denk ik dat die pool net in de andere richting geschoten is. Hè? Dus hij was voor mij de man op zijn troon. En vanuit die positie stond hij in relatie, wat iets helemaal anders is dan het jongetje en het pleasen. En, omdat ik hoor het jongetje, maar ook in die plek is hij wel het jongetje. Alleen dat ziet er dan helemaal anders uit. Dus ik wil dat toch even brengen, omdat die grootmoeder absoluut ook de al opofferende moeder daar geweest is, waar hij, ja, ik durf dat wel te zeggen, als nakomertje een soort redderpositie had als kind, was hij de redder van de relatie. Want eigenlijk had de relatie al lang gedaan moeten zijn en hij is gekomen en de vader is gebleven. Maar dus de moeder heeft hem ook die plek gegeven. En zo is hij ook in relatie gaan staan, ook met de vrouwen die hij voor mij gekend heeft en ook met de vrouwen die hij nu heeft, zie ik diezelfde beweging wel. Van, oké, ik zit op die pool en dus ik ben juist heel aanwezig. En ik ben degene die de beslissingen neemt en die zegt hoe het hier aan gaat gebeuren eigenlijk. Waar de zonen heel zoekende zijn in dat stuk dat jij benoemt, Bart, van ja, wij willen het dan anders doen en hoe moet dat dan? En welke plek, ja, wat wil ik daar dan precies in? Ja, dat is een beetje mijn toevoeging daaraan. Dat het ook kan zijn dat ze in de andere pool schieten en juist dat heel dominante en heel aanwezige stuk oppikken. Wat ook vanuit het behoeftige kind is om ergens aan te voldoen. Hè? Vanuit die pool. Ja. Voilà.
Ja. Dankjewel voor de toevoeging. Het zit nog ingewikkelder in elkaar. Hè. Als we zien natuurlijk naar bewegingen die mannen algemeen in de wereld maken. Hè, er is een beweging altijd binnen het gezin. Dan is er een beweging in de wereld. Zowel van vrouwen als mannen hebben de bewegingen als ouder, als partner binnen een relatie, binnen een huis en bewegingen in de wereld. En natuurlijk zijn daar verschillende vormen van machtsuitoefening. Ja. En die werken ook op elkaar op. Hè. Stel u voor, de zoon van zo'n vader die dit gezien heeft, ja, wat gaat hij besluiten? Wat voor soort man gaat hij willen worden? Ja? Ik bedoel, zo werkt het altijd. Dus wij kijken altijd en wij stellen dan van alles vast dat niet werkt. Hè? En natuurlijk, hè, sommige mannen leven in de wereld ook zoals in hun videogames. Ik bedoel, je hebt er dat in de videogames beleven en je hebt er dat in de echte wereld gaan doen. Ja? Ja. Ik bedoel, hè, dat is macht uitoefenen. En dan hebben we er dat ook, misschien minder en minder doorheen de tijd, maar daar komen we van de hele, je zou kunnen zeggen, de autoritaire vader, de autoritaire man, de patriarch. Maar dat zit in het collectieve en heel veel mannen zitten in beeld van oei, alles behalve dat.
Ja, ja.
En dan is er natuurlijk die dat door hun moeder op een troon zijn gezet, van jij bent de betere versie van je vader, dus jij mag dat hier doen, kom. Ja. Hè, dat zijn de prinsjes, noem ik dat. Hè, als je moeder van u een prins heeft gemaakt, dan krijg je dat je dan denkt dat het op die manier moet en dat jij het beter weet dan al de ander. Ja, dus dat zijn allemaal verschillende, ik zou zeggen, bewegingen in de wereld en in het gezin. Maar dat komt eigenlijk allemaal uit datzelfde, uit diezelfde diepere angsten. En uit datzelfde dieper niet kunnen zien ook, ten eerste, wat is mijn eigen machtsuitoefening en wat is de machtsuitoefening van de ander ook? En van die moeder, dat is ook een machtsuitoefening.
Ja, tuurlijk.
Dus wat is die machtsuitoefening daarin? En je kunt daar dan niet uit geraken, behalve als je naar je eigen schaduw kijkt. Mm-hmm. En natuurlijk, afhankelijk van die verschillende mannen, ja, wie is er bereid om naar de schaduw te kijken? Ja, meestal de mannen die in de wereld, de presidenten en degene die de macht pakken in de wereld, of de grote bedrijfsleiders, of de mannen die de wereld maken, ja, die zitten niet te wachten om naar hun schaduw te kijken. Ik bedoel, het zijn de sukkelaars die zitten te zoeken en te vroeten. Allee, ik bedoel, voor hen is dat bereikbaar om er meer van te begrijpen. En die geraken ook ergens dieper. Hè, die geraken dieper. Dus dat zijn ook de verschillende bewegingen. De vraag is, ja, waar is er opening om hier naar te kijken? En waar is er opening? Natuurlijk, diegenen die in beeld zitten, dat ze geen enkel probleem hebben, ja, die gaan dit ook flauwekul vinden en gaan zeggen, wat is dat allemaal voor een gezwans? Ik heb nergens last van. Ik bedoel, is het ook. Hè? Dus zo moeten we ook leren kijken naar die verschillende bewegingen die wij maken als mens. Ja, wij proberen, het kind in ons probeert op verschillende manieren macht uit te oefenen, waar dan ook. Maar macht is ook pleasen. Macht is ook jezelf opofferen. Macht is ook de wet dicteren, controleren. Dat is allemaal macht. Dat is allemaal macht om uit de onmacht te blijven. Ja, om uit de onmacht te blijven. Maar de vraag is natuurlijk, waar zit de opening? Waar zit de opening? Waar zit de opening, zodanig dat je ergens dieper in jezelf kunt inzakken? En bij bepaalde mannen en vrouwen is er gewoon geen opening. En dat is ook oké, snap je? Dus wij bieden aan voor diegene die er open voor staat. Hè? Dat is ons principe van waaruit dat we vertrekken. Ik denk dat er niks zo onrespectvol is dat mensen in therapie dwingen of mensen in een bepaald proces dieper in zichzelf dwingen als dat voor hen niet het moment is. Hoezeer zij ook bewegingen maken die wij, ja, waar dat wij iets kunnen van vinden. Mm-hmm. Dus dank u wel voor uw toevoeging. Dat was zeker heel belangrijk om ook dat puzzelstuk eraan toe te voegen. Voilà. Dank jullie wel. Ik ben ook heel nieuwsgierig wat dat onze luisteraars... wat dat er beroert bij hen, bij dit onderwerp. En de volgende keer dan gaan we de stem geven aan de dochters en de moeders. Hè? Of de meisjes en de vrouwen. Ik kijk er naar uit, in elk geval, naar de volgende aflevering. En dank jullie wel en een hele fijne dag voor iedereen.
Oké, dag allemaal.
Dag.